Interne Keuken.
Radio 1.
Soms kan je in musea gaan kijken naar restauratie van schilderijen.
Mm-hmm. Ja, ja.
Het Lam Gods is nu het laatste voorbeeld.
Ja.
Ben je naar het Lam Gods gaan kijken toen ze dat aan het restaureren waren?
Nee. Waarom? Ik vind het zelf verschrikkelijk. Ja, ik kan er niet gaan kijken.
Ja, ja.
Ik ben wel naar de Nachtwacht gaan kijken. Toen het Rijksmuseum in Amsterdam, die is ook. Hè, er staat ook dan zo'n glazen kast erop, waar je de restaurateurs kan bezig zien.
Ja.
Ja, fantastisch.
Dat is ongelooflijk.
Absoluut. Ja.
Ik vind dat een van de meest fascinerende bezigheden die er zijn. Enfin, er zijn er veel. Maar het restaureren van dat soort van meesterwerken, waar je zo'n groot respect voor hebt, dat je er niet...
Je durft er bijna niet naar kijken. Het schrik dat je het kapot inderdaad zou maken.
Er zijn dus mensen die daar aankomen en die daaraan zitten prutsen en die daar zitten op te vegen. En er zit zo iemand hier aan onze tafel. Audrey Boivin.
Goedemorgen.
Het is niet helemaal juist. Je bent restaurateur in opleiding.
Ja, in opleiding inderdaad.
Dus het lijkt een beetje vroeg om jou uit te nodigen, maar we hebben jou toch uitgenodigd, omdat voordat je aan die opleiding begon, heb je een masterstudie achter de rug, kunstgeschiedenis.
Ja.
En daarin heb jij ook de geschiedenis van de kunstrestauratie bestudeerd.
Ja, inderdaad, dat klopt. Het is allemaal één groot verhaal, dus...
Ja. Want kunstrestauratie, ik had er nooit bij stilgestaan dat je de geschiedenis van de kunstrestauratie zou kunnen schrijven. Maar het is eigenlijk interessant, omdat mensen die werken gerestaureerd hebben, als wij naar een museum gaan, dan kijken we naar gerestaureerde werken heel vaak. Dus waar niet alleen Rubens en Vermeer en Van Dijk en wie zijn het allemaal hebben aangewerkt, maar daar zijn al verschillende handen overheen gegaan in de loop van de geschiedenis.
Hoe ouder, hoe meer mensen er al iets aan gedaan hebben.
Precies. Ja, het zijn die handen die jou interesseerden.
Ja, absoluut. Veel kijkers weten dat waarschijnlijk niet, dat ze eigenlijk aan het kijken zijn naar iets dat niet meer helemaal origineel is.
Ai.
Meestal, natuurlijk.
Ja.
Het is natuurlijk logisch, een oud schilderij kan bijna niet anders dan dat er wel iets mee gebeurd is in het verleden.
Mm-hmm.
Maar vaak wordt niet gezegd van ja, toen, 100 jaar geleden, is er bijvoorbeeld een stoel doorgevallen of zo. Dat wordt dan gerestaureerd en dan proberen we dat een beetje weg te moffelen. Want...
Ah ja, het gaat niet over zomaar ouderdomsverschijnselen?
Ja,
maar af en toe
gewoon
echt accidenten.
Drastische voorvallen, inderdaad.
Ja.
Helaas.
En nu, terwijl we naar jou luisteren, uit wat jij vertelt, zegt al iets over de manier waar je naar kunst kijkt. De werken die we nu zien, zeg je, zijn al niet meer authentiek. Dat authentieke is voor ons heel belangrijk. En authentiek wil dan zeggen, zoals de kunstenaar het destijds heeft gemaakt. Maar uit de studie die jij daarover geschreven hebt, lees ik dat een vrij recente manier van naar kunst kijken is. Dat er in de loop van de geschiedenis op een heel andere manier naar kunst is gekeken.
Ja, dat klopt. Die waarde van de originele kunstenaar is vandaag heel belangrijk voor ons.
Mm-hmm.
Maar vroeger had kunst op zich ook een andere waarde. Er werd bijvoorbeeld geschilderd om iets te documenteren. Bijvoorbeeld een heel belangrijk persoon. Of als esthetische waarde in het interieur of zo. En soms werd het dan doorgegeven aan andere mensen een kunstwerk. En dan zeiden die van, goh ja, ik vind die kleur toch niet zo super.
Die past niet bij mijn baanpapier.
Ja, ga toch iets anders daarop doen? En dan werd het af en toe gewoon overschilderd. En toen was het iets minder belangrijk of het dan helemaal origineel bleef of niet.
Ja. Ja, ja, ja. Herkenbaarheid was heel belangrijk ook, want ja, er was nog geen fotografie. Dus als er Johan op de Beek zit naast jou, als er een schilderij van Lodewijk de XIV werd gemaakt, dan moest dat wel blijven lijken op Lodewijk de XIV.
Ja, klopt. Heel belangrijk natuurlijk. En het is ook om die reden dat er af en toe dingen werden toegevoegd. Bijvoorbeeld een portret van een familielid. Het gebeurde wel eens dat 50 jaar later men zei van, oh ja, misschien moeten we daar de naam of zo ook bij schilderen.
De naam?
De naam van de persoon bijschilderen op het portret of zo, zouden we zeker niet vergeten wie dat was.
Ja.
Dat wordt dan natuurlijk niet gedaan door de originele kunstenaar. Dus dan stellen we ons vandaag de vraag van, ja, moeten we dat dan behouden of niet?
Ja. En Sven, je had het daar net over de Nachtwacht.
Mm-hmm.
Daar is gewoon een stuk afgezaagd.
Ja, dat klopt.
Wat was het? Die moest op een bepaald moment in een ander lokaal, in een ander gebouw passen.
Ja, twee deuren passen.
Ja.
Heel belangrijk in het interieur.
En het paste niet?
Nee, het paste niet. Dus toen hebben ze er een stukje afgezaagd.
Dat is voor ons, voor hedendaagse mensen, kunstliefhebbers, en je hoeft niet eens kunstliefhebbers te zijn, dat is totaal ondenkbaar dat je dat zou doen.
Ja, het gebeurde wel vaak. Met de Lam Gods is het ook gebeurd. Hebben ze een paneel in twee gezaagd, in de lengte eigenlijk, zodat je beide kanten tegelijkertijd kon zien naast elkaar.
Omdat voor en achterkant van het oude paneel beschilderd
is. En ze dachten van, ja, in onze tentoonstellingszaal willen we eigenlijk alle twee kanten tegelijk zien. Dus hebben ze die toen doorgezaagd?
Dat kan ik nog enigszins begrijpen. Omdat je... Bij de nachtwacht hebben ze er gewoon een stuk afge...
Ja.
En op de vuilbak gegooid, bij de Lam Gods. Enfin ja, we zouden dat nu ook niet meer doen, maar dat kan ik nog enigszins begrijpen. Maar toch... Een van de problemen, jouw studie gaat specifiek over Belgische restauraties.
Ja, klopt.
Rond de eeuwwisseling 18e, 19e eeuw.
Ja, inderdaad, rond 1900. Omdat we toen ook een accumulatie zagen van wetenschappelijke vernieuwingen en zo. En dat bracht natuurlijk ook vernieuwing mee in het restauratievak. Daarvoor waren ze een beetje aan het doen wat ze konden en wat ze wisten dat werkte. Maar dan, op dat moment, komt er ongeveer de wetenschap en die zegt van ja, we moeten toch een beetje iets doen dat een beetje verantwoord is eigenlijk. Niet zomaar iets proberen en zien of het wel werkt.
Want zo ging het aanvankelijk.
Ja, inderdaad.
Je deed maar wat.
Ja, ze deden wat ze konden natuurlijk met de kennis die ze hadden, maar vaak was dat heel experimenteel. Dus het gebeurde ook wel vaak dat er iets fout liep, natuurlijk. Ja.
Dus er zijn heel wat werken verknoeid en kapot gemaakt in een poging om ze te restaureren.
Ja, dat zou je wel kunnen zeggen. Er werd heel veel schoongemaakt en te veel schoongemaakt. En dan verdwenen er verflagen of zo. Daar retoucheerden ze dan natuurlijk wel. En dan kom je er 100 jaar later achter dat er eigenlijk heel veel werk gebeurd is aan een schilderij dat er nog perfect uitziet.
Dus het schilderij ziet er wel perfect uit, maar dat is verf die er eeuwen later is op aangebracht.
Ja, gebeurt wel regelmatig.
Ja, en dan eind 18e eeuw... Verandert dat omdat de wetenschap zich begint te bemoeien met de restauratiepraktijk?
Ja, met de wetenschap krijg je natuurlijk ook meer communicatie tussen mensen en dingen moeten doorgegeven worden, zodat je verder op iets kan gaan. En in de restauratie gebeurde dat toen niet. Toen was het echt een eigen studio en binnen die studio deed de restaurateur een beetje wat hij wou eigenlijk, wat dat hij wist dat werkte. Maar hij ging dat niet delen met zijn collega's, omdat hij eigenlijk al het werk voor zichzelf wou, natuurlijk.
Omdat zijn technieken ook voor zichzelf...
Zijn technieken voor zichzelf te houden,
een soort van beroepsgeheim.
Inderdaad, veel beroepsgeheim toen. En sinds de wetenschap... Ja, natuurlijk... Wetenschap is gebaseerd op het feit van... We hebben nu kennis, we gaan het doorgeven, we gaan erop verder gaan. Dus toen dat in de restauratie ook geïntroduceerd werd, is het helemaal omwenteld.
Ja. Ja, dus vroeger deed zo'n restaurateur in zijn atelier wat hij wou en hij hoefde aan zijn klant, de eigenaar van het schilderij, ook niet te zeggen ik heb dit en dat gedaan, ik heb een soort van logboek bijgehouden en dit zijn de stappen die ik heb gezet.
Inderdaad, de bronnen zijn daarom ook super miniem. Je vindt alleen maar een hele vage beschrijving van ja, we hebben het schoongemaakt bijvoorbeeld, dat is al heel gedetailleerd zelfs, maar ze zeggen nooit hoe of waar of hoeveel. Dat was allemaal een beetje binnen de studio van de restaurateur.
Ja. En je denkt dan, de wetenschap gaat er zich mee bemoeien, dus er gaat een soort van consensus ontstaan. Men gaat het eens worden over wat de juiste verantwoorde technieken zijn, wat onverantwoorde technieken zijn. Maar ik leer uit jouw masterscriptie dat dat helemaal niet zo gegaan is. Dat er scholen ontstonden en dat het ene museum, het Museum van Schone Kunsten in Gent, het op een heel andere manier aanpakte dan het andere museum, het Museum van Schone Kunsten in Antwerpen. En dat er een soort van oorlogje werd tussen restaurateurs.
Absoluut. Ja, het is natuurlijk geen pure wetenschap, restauratie. Er is ook kunst mee gemoeid. En kunst is geen wetenschap natuurlijk. Daar heeft heel veel filosofische vragen en ethische vragen. En om die redenen zijn er ook verschillende manieren om ergens mee om te gaan in de kunst.
En wat waren dan de verschillen zo tussen twee musea?
Je had bijvoorbeeld musea die eerder vertrouwen legden in mensen die wetenschappelijk gefundeerd waren. En dan had je andere musea die zeiden van ja, we werken bijvoorbeeld al 50 jaar met die restaurateur en we hebben er nog nooit problemen mee gehad. We weten wel niet exact wat hij doet, maar we gaan toch daarbij blijven.
Ja, in de praktijk kwam het erop neer dat het ene museum, ik weet niet meer of het Gent of Antwerpen was, met nat poetste en het andere museum niet met nat poetste.
Ja, inderdaad.
Was Gent nat of was Antwerpen nat?
In een sopje stak.
Ja, ja. Was het Gent of was het Antwerpen? Waar het... Ja, jij weet het ook niet.
Ik denk Antwerpen niet met nat.
Ik denk het ook, ja, ja. En in Gent werd er dus werkelijk met water gepoetst.
Ja. Ja. Zo kan je het wel zeggen. Maar...
Wat zegt, want je bent nu zelf bezig aan een opleiding restauratie. Wat zegt een hedendaagse restaurateur daarvan, nat of droog?
Dat hangt heel hard af van het kunstwerk waar je mee bezig bent.
Ja.
Er is geen één manier waarmee je elk kunstwerk kunt restaureren.
Maar die musea gingen ervan uit dat er wel één manier was om alle kunstwerken te
restaureren. Ja, ze probeerden echt heel hard om één consensus te vinden van zo moet je het aanpakken, van begin tot einde. En als we zo één ding vinden dat werkt, dan gaan we dat gewoon overal doen.
Ja.
Dat probeerden ze heel hard. Het is ook om die reden dat er heel veel schilderijen verdoekt geweest zijn. Dat is eigenlijk een tweede doek op de achterkant plakken. Ze wisten bij een paar schilderijen, dat werkte heel goed. Dus we gaan dat systematisch gewoon overal doen.
Verdoeken, om ze te verstevigen dan? Of?
Om te verstevigen, inderdaad. Ja. En voor sommige schilderijen was dat natuurlijk nodig.
Mm-hmm.
Voor anderen was dat eigenlijk absoluut niet nodig. Maar...
En heeft dat zelfs nadelen soms? Of?
Wel, ze zijn natuurlijk ons wel overgeleverd, dus ze zijn wel steviger geworden daardoor. Maar het is nu ook moeilijker om die schilderijen te restaureren.
Omdat, ze
omdat er zo'n tweede doek achter zit.
Inderdaad. Omdat het middel dat ze daarvoor gebruiken, moet je ook rekening mee houden. Als je iets restaureert, dat je dat ook niet
verstoort. Er zit een soort lijm tussen.
Verstoort. Ja, inderdaad.
Dat verdoeken, ik heb er inderdaad over gelezen, dus dat is een tweede doek aan de achterkant van het schilderij plakken. Dat begrijp ik nog, maar u beschrijft ook een andere techniek. Namelijk dat je het oude doek, ik kan het mij niet voorstellen... eraf haalt, of omgekeerd, dat je de verflaag van het doek haalt en dan de verf op een nieuw doek plakt.
Inderdaad.
Kan je mij van het naaldje tot het draadje uitleggen
dat werkt?
Hoe dat werkt?
Dat kan toch helemaal niet?
Hoe doe je dat?
Ja, dat doen we eigenlijk niet zoveel meer natuurlijk, omdat dat heel gevaarlijk is.
Ja, het zal wel zijn.
Vroeger... het schilderij wordt natuurlijk platgelegd op een tafel met de verflaag op de tafel.
Ja.
En dan schuren ze eigenlijk het doek eraf.
Oh nee.
Schuren?
Ja.
Millimeter per millimeter. Ja. Nog ineens een tiende van een millimeter per tiende van een millimeter.
Inderdaad, tot het doek weg was.
En af en toe schiet je erdoor.
Ja,
gaat
inderdaad.
Toch.
En dan heb je schade.
En dan moet je die terug restaureren, terug bijschieten.
Inderdaad.
Maar dan ligt er dus dan ligt er een laag verf, gedroogde verf, op jouw tafel.
Ja, langs de voorkant wordt er een papiertje geplakt of zo meestal, zodat die wel... niet zomaar uit elkaar valt.
Als er een tochtje is omdat iemand een raam openzet,
inderdaad.
Dat de verf toch blijft liggen.
En dan wordt er op de achterkant een nieuw doek geplakt, of soms een houten paneel zelfs. Wordt het helemaal omgedraaid en dan kan je het papier van de voorkant er weer afhalen. En dan hangt het op een nieuw doek.
En dat gebeurt nu nog?
Nee.
Godzijdank.
Bij mijn weten niet.
Maar het is wel, en dat is ook iets wat restauratie zo fascinerend maakt, het is ongelooflijk knap. Het is technisch, het is een bizarre stukje. Hè? Dat is vakmanschap ten top. Daar sta je als leek met open mond naar te kijken dat het nog maar zou kunnen. Ja. Wat staan het mensen dat echt doen?
Dat is heel veel oefening in de praktijk. En natuurlijk ook heel veel theoretische kennis erachter.
En hoeveel tijd gaat er dan zo overheen? Als je dat wat je juist beschreef, dat lijkt me iets monnikenwerk.
Heel lang. Hangt er natuurlijk vanaf hoe groot je werk is en hoe fragiel het is. Maar ja, zoals we weten bij het Lamgod, sommige restauraties kunnen tientallen jaren duren.
Ja.
Ja.
Het grote verschil tussen dat verhaal van dat verdoeken en hoe ik mij de restauratiepraktijk nu voorstel, dat verdoeken dat is met een kanon of een mug schieten. Hè. Dat is brutaal. Dat is, terwijl jullie nu met een wattenstaafje millimeter per millimeter aan het werken zijn.
Dat is ook een van de grootste verschillen tussen nu en het verleden. In het verleden probeerden ze zoveel mogelijk in één keer te doen, in één behandeling. En nu proberen we echt probleem per probleem een oplossing te vinden. Dus we gaan niet meer zeggen van ja, we gaan over het hele schilderij het verdoeken bijvoorbeeld, om dat kleine probleempje in de rechterhoek op te lossen. Dat doen we niet meer.
Je kan verschillende technieken op hetzelfde schilderij toepassen. Ja. Ik heb ooit eens in een museum een stuk ivoor gezien. En dat was gerestaureerd. Maar het gekke was, het was met plastic stukken ertussen gerestaureerd.
Ja.
En het zag er niet uit, het was gewoon verschrikkelijk. En toen werd er gezegd, dat is de bedoeling.
Ja.
Hè, normale restauratie is, je maakt het helemaal precies als nieuw. En je kan, zoals je daarnet zei, niet meer zien dat iets gerestaureerd is. Maar dat is vals. Wij willen echt tonen, deze stukken zijn echt, dat is nog oud ivoor. En de rest hebben we ertussen gepast. Ik kan me alleen niet voorstellen dat je dat met schilderijen zou doen.
Ja.
Dat je in het Lam God zegt, oké, dit stuk is kapot, witte vlek, het is dan maar zo. Maar alles wat je de rest rond ziet, dat is echt.
Ja, je hebt heel veel stromingen eigenlijk vandaag ook. Er zijn heel veel mensen die zeggen, we gaan gewoon een neutrale kleur zetten, daar waar er geen verf meer is. En in het andere kamp heb je dan weer mensen die zeggen, we moeten het volledig opnieuw reconstrueren, zodat de kijker het eigenlijk kan zien zoals het bedoeld was, zeggen ze dan.
Ik snap ze allebei.
Ja, inderdaad.
De ene heeft het geweldige sensatie van, dit is echt wat ik zie. Het andere is, zo voelde het als het nieuw was.
Ja.
Dat is de beleving die de mensen hadden die het schilderij de eerste keer zagen.
Het ironische is eigenlijk een beetje dat beide kampen van mening zijn dat ze het dichtst bij de artist intent zitten.
Die artist intent, de intentie, de mening van de kunstenaar. Ja.
Maar het is een discussie die tot op vandaag verder speelt.
Jazeker.
Het is een discussie die ook in jouw masterstudie ter sprake komt. En daar wordt het onderscheid gemaakt tussen werken in privébezit. Privé-eigenaren die gaan vaak voor een esthetische restauratie. Mm-hmm. Zoals Sven het beschrijft, dat je niet meer kan zien dat het gerestaureerd is. Ja. Terwijl een meer wetenschappelijke, museale context, dan gaat men het zo restaureren dat je duidelijk kan zien, dit is authentiek, dit is bijgewerkt.
Ja, dat klopt. Ik denk dat de functie van een museum daar ook een belangrijke rol in speelt. Het museum is ook een belangrijk educatief middel. Dus als je dan gaat tonen wat origineel is en wat niet, speelt misschien een grotere rol in de educatie daar. Terwijl een privéverzamelaar meer zijn kunstwerk gaat bewonderen voor esthetische of emotionele waarden misschien. Dus dan vindt hij dat waarschijnlijk belangrijker dat het er nog origineel uitziet. Ja. Ook.
Wat je altijd hoort als er gerestaureerd wordt, er wordt altijd geklaagd over oude vernislagen. Ja. Die moeten eraf. Dat hoor je altijd vertellen, want die zijn vergeeld en de kleuren komen niet goed meer uit. Ik dacht dat wel altijd zo geweest zou zijn. Ik leer uit jouw tekst dat er een tijd is geweest dat men het vergeelde vernis bijna aanbad.
Ja, dat klopt. Patina was
krakelé, had iets.
De veroudering,
ja.
Dat hoorde erbij.
Ja, dat is natuurlijk ook hoe de mensen het kunstwerk altijd gekend hadden tot dan. Dus dan heb je ook een soort van emotionele waarde voor de toeschouwer aan het vergeelde werk eigenlijk. Ja. En als het dan gekuist werd en het was plots heel fel gekleurd, was dat voor de toeschouwer echt een bom die insloeg.
Het is niet zoals wij dit werk kennen.
Ja, het is een ander werk. Ja. Wij herkennen het niet meer en vaak werd er dan een beetje zich tegengezet.
Is dat hetzelfde als bijvoorbeeld die antieke beelden, Egyptische beelden, Romeinse beelden, die wij kennen en bewonderen ook omwille van die... Ja, en dat is in één kleur, dat is één steen. En dan komt er een historicus langs en die verprutst het helemaal. Die zegt dan, ja, maar die ogen die waren rood en die haren die waren in blauw.
Die kleurboek van,
En dan maken ze dat na en dan zit je te kijken naar een stripverhaal.
Een kitsch.
Dat is toch...
Die
esthetische
anders.
Ervaring is in de tijd helemaal veranderd.
Dan voelt het niet meer oud, terwijl dat is hoe ze eruit zagen toen. Mm.
Ja. Ja, dat is heel vervreemdend voor ons om dan zoiets te zien.
En wat vindt de restaurateur daar dan van? Vind je dat we dat terug, dat we die witte beelden die nu in de musea staan wit te zijn, dat we die terug in de authentieke kleuren moeten...
Dat zou natuurlijk betekenen om het volledig te overschilderen. Ja? En dan doe je dat nu als persoon in deze tijd... En dan maak je weer een nieuw werk, hè? Want het is nog altijd, het is niet, ook niet origineel als je het overschildert.
Het is eigenlijk verknoeid. Dus... We kunnen dat toch niet meer.
Ja.
Zeg, wacht. Nog even naar je opleiding, want dat is toch wel fascinerend. Je zit nog in het eerste jaar. Je hebt dus eerst je masterstudie kunstgeschiedenis gedaan. En nu ben je aan die opleiding restaureren bezig. Maar schilderij in Amsterdam. Hoe moet ik mij die opleiding voorstellen? Hoe lang moet je studeren voor je aan een echt schilderij mag beginnen prutsen, ga ik zeggen. Je begint aan je opleiding.
In mijn opleiding begint dag 1 met het kiezen van een kunstwerk waar je aan wilt werken. Maar natuurlijk...
Laat dit even bezinken.
Ja.
Dag 1.
Kan je kunst aan de wetenschap schenken, zoals mijn lichaam? Beginnende dokters mogen jullie hebben om op te oefenen.
Absoluut, dat kan zeker, ja.
Ah, oké.
Ja, ik kan daar een opleiding gaan en zeggen, dit schilderij,
mag
jullie mogen
hebben.
Daar...
Dat is oefenmateriaal.
Ja, oefenen, ja.
Ja, en toch?
Er is natuurlijk altijd een leerkracht bij die zegt, dit wel en dit niet. Dus zoveel risico is er uiteindelijk niet. Maar...
Ja, maar toch.
En waar begin je dan mee? Ik veronderstel afstoffen.
Ja, afstoffen.
Is dat juist waar?
Met een plumeau. Staf van op, hè?
Ja, dat klopt.
En tweede stap, dat wattenstaafje met...
Dan proberen we het vuil er een beetje af te krijgen... Met een wattenstaafje inderdaad. En daarna pas, als de vernis niet origineel is natuurlijk, proberen we de vernis eraf te doen en dan evalueren we opnieuw in welke staat het schilderij is.
Over die vernis wil ik nog even een kleinigheidje vertellen. Originele vernis, dat is ook een beetje een probleem. Ik lees in jouw studie dat als vroeger iemand een schilderij kocht, dat die dan een huisschilder uitnodigde om daar een laag parketvernis over te zetten.
Ja,
het goede huisvaderschap.
Waar halen ze het, Audrey?
Ja, ja.
Maar dat klinkt toch gewoon als beschermen, als inkaderen achter glas? Ik denk dat dat met goede bedoelingen gebeurde.
Ja,
dat
ja waarschijnlijk best... wel met goede bedoelingen, maar ja.
Zwijg stil over goede bedoelingen.
Al veel kapot gemaakt.
En dan moet jij dat vernis eraf halen?
Ja, meestal wel. Een vernis kan ook een beetje een gevaar zijn voor het schilderij zelf. Als het te oud wordt, kan het ook stress veroorzaken op de verflaag. Dus ja, het kan zeer belangrijk zijn om het eraf te halen.
Het is een fascinerende bezigheid. Ik wens je veel succes in je studies en een vaste hand vooral.
En veel geduld.
Mensen die masterstudie willen bekijken, die staat op
scriptiebank.be.
Ja, daar kan je die vinden. Audrey Boivin, dank je wel.
Dank je wel.
Interne keuken.